Hallo, goedemorgen allemaal. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. We zijn echt heel blij met dat jullie alles lekker thuis los hebben gelaten en vrijgemaakt hebben voor vanmorgen. Om even tijd voor jezelf te maken. Met elkaar andere vrouwen uit Oegstgeest te ontmoeten of buiten Oegstgeest. Wie komt er van buiten? Kijk, nou. Misschien dat je ook nog vrouwen uit Oegstgeest ontmoet. welkom. Als interkerkelijke werkgroep, die bestaat uit Basti, Japke, Therese en ik hoor daar ook bij, verzorgen we jaarlijks deze vrouwenochtend. En het idee is dat we graag met elkaar in gesprek willen gaan. Dat we graag ook een stukje opgebouwd willen worden door een spreekster. En dit jaar hebben we Marieke Meijer uitgenodigd. Welkom Marieke, fijn dat je er bent. En Marieke is psycholoog. En Marieke schrijft ook boeken. Ik heb ze hier bij me. Vrij van moeten, vrij en moedig leven met God, en dit is je laatste, hè? Relatiestress. En we hebben je gevraagd om te spreken over het thema Ik ben oké, toch? En we kijken ernaar uit naar wat je ons te vertellen hebt. Ik wil even het programma doornemen. We gaan naar Marieke luisteren. En daarna hebben we eerst even een mooi stukje muziek door Gerda, Els en Talita. En dan drinken we lekker nog een bakje koffie of thee. Wordt verzorgd aan tafel. En dan hebben we een aantal vragen die straks op de beamer komen, waarover we met elkaar in gesprek hopen te gaan. En dat is voor nu even voldoende, denk ik. En om 11:15 ronden we de ochtend af. Mag ik jou het woord geven?
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben jaren geleden een keer in Oegstgeest geweest, omdat mijn zusje studeerde in Leiden. En dat is ook echt de enige keer geweest dat ik hier ben geweest. En het enige wat ik me herinner zijn heel veel koppen thee. Ik heb wel meer recent, maar ook alweer jaren geleden, gestudeerd in Leiden een jaar. Dus toen kwam ik altijd bij het gebouw bij het station. Psychologie zat daar, dus daar heb ik klinisch gedaan. Ik ben niet afgestudeerd in klinisch psychologie, want ik was al afgestudeerd in psychonomie. Dat is een hele andere tak van sport, veel meer het onderzoek. En daar heb ik eerst in gewerkt ook, bij KPN, KPN Research. Maar toen dacht ik, als ik straks een kind heb en ik wil part-time werken, dan gaat dit niet lukken. Want dat zijn minstens 4 dagen in de week en ik wilde graag voor dat kind zorgen. Dus toen heb ik een jaar klinisch gedaan in Leiden en daarna heb ik bij een RIAG gewerkt. En sindsdien ben ik de psychotherapie ingerold en ik heb inmiddels alweer 13 jaar mijn eigen praktijk. Ik zal zo nog even wat meer vertellen, maar voordat ik dat doe, zal ik even mij excuseren voor mijn niet-representatieve schoenen. Ik weet dat ik oké ben, maar toch voelt het ergens dat toch, hè? Dat toch. Dat blijft een beetje hangen. Ik zal even deze kant op lopen, dan kunnen jullie mijn niet-representatieve schoenen ook even zien. Geen gezicht, hè? Nee. Ze zijn ook nog eens van mijn zoon en ze zijn 2 maten te groot. Maar ik heb een blauwe teen. Ik doe aan taekwondo en soms gaat dat mis. En dan springt er iemand op je teen. En dat gebeurde mij nu 2 keer achter elkaar. Dus iets anders kon er niet omheen. Dus ik was al lang blij dat ik niet op sokken de deur uit hoefde. En dat dit is ook vandaar. Maar inderdaad, ik ben oké. En dat toch geeft dan dat je toch iets wil vertellen. Ik zal verder iets over mezelf vertellen. Ik heb 2 zoons, 2 pubers. Van 15 en 17, dat is dus ook een dag arbeid. 15 en 17 klinkt inmiddels wat ouder, maar het wiebelt nog steeds alle kanten op. Dus het is echt een klus. Daarnaast doe ik het huishouden zelf, dat vind ik ook echt leuk. Ik mag het graag afwisselen. En ik werk dan in mijn eigen praktijk. En dat doe ik dan liefst niet te veel uren op een dag, want dat vind ik gewoon te vermoeiend. En bovendien vind ik het fijn om echt aandacht te kunnen hebben voor mensen. En bij de RIAG, waar ik een tijdje heb gewerkt, moest je echt uren draaien, productie draaien. En dat vond ik echt helemaal niets. Dus dat is de reden dat we het zo doen. Nou ben ik ook gezegend met een man met een fijne baan, waar die 5 dagen in de week heen gaat. Dus ik heb ook de luxe dat ik het zo kan aanpakken. Nou, als ik dan nog wat tijd over heb, dan schrijf ik zo nu en dan een boek. En daar ben ik in 2011 mee begonnen en dat was naar aanleiding van mijn kerkervaringen. Maar later ben ik overgestapt ook op het toepassen van de transactionele analyse. En daar zal ik jullie straks iets over vertellen. Ik wil graag beginnen met het hele idee van wie ben ik? Wat maakt nou dat ik ben en dat ik oké ben? En wat maakt dat het woordje toch erachteraan komt? En dan zal ik jullie iets vertellen over de Bijbelse basis voor het ik ben oké. En dan het psychologische model over hoe je kunt kijken naar dat ik ben oké. En wat er vervolgens allemaal aan kan gaan schudden. Waardoor je eraan gaat twijfelen of waardoor de boel op zijn kop komt te staan. En hoe je daarin steviger kunt worden. Nou, stel vooral vragen als het niet duidelijk is. Want dan weet ik een beetje waar ik op aan kan sluiten. Ik wil eerst beginnen met wie ben ik eigenlijk? Hoe formuleer ik dat? En dan ben ik je naam kwijt. Kan die naar de eerste? Ja. Joke, ja, mooi. Dank. Wie ben ik? Kunnen jullie het eigenlijk wel zien of niet? Oh ja, oh daar. Oh, gelukkig. Ik was, dus ik ben. Nou, ik heb een Duitse vriendin en die zegt hier in Nederland is de huisvrouw ernstig ondergewaardeerd. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben pas met mijn eigen praktijk begonnen toen de jongste naar de peuterspeelzaal ging. En dat was dus maar 2 keer 2 uur in de week. Maar dan kon ik in ieder geval zeggen dat ik psycholoog was. Want als ik gewoon zou zeggen dat ik alleen maar het huishouden deed en voor kinderen zorgde, dan keek iedereen mij aan van, oh, is dat alles? Je hebt toch gestudeerd? Moet je daar niet iets mee doen? Dat idee. Ik was dus ik ben. Ja, inderdaad. De volgende. Maar dit kan ook. Want we zijn meer dan alleen de was. Dus ook dit is wie ik ben. Of wie ik kan zijn. Of dit. Ja, en deze vind ik ook heel mooi. Wat denken jullie nu? Wat zei je? Ja. Ja, ja. Het is heel leuk. Ik heb bijbelstudies gegeven een aantal jaren achter elkaar aan kinderen van 10 tot 12 jaar oud. Vond ik ontzettend leuk om te doen, maar die kinderen zijn heel visueel. Dus het enige wat wij deden was plaatjes. En sindsdien vind ik het dus heel leuk om met plaatjes te werken. Het mooie van deze, of nog even naar deze, ja. Als je gaat zoeken op vrouwen en fitness, krijg je allemaal van die strakke lijven, hè. En die mensen die alles kunnen waarvan je denkt van, oh. Nou, toevallig word ik wel heel vaak hierop getraind met taekwondo, omdat het erbij hoort. Uit mezelf zou ik het echt nooit doen. Ik vind dat vreselijk. Maar die mensen die zien er altijd super getraind uit. En toen vond ik deze. Wat geeft deze voor boodschap? Ik ben dik en ik ben nog steeds oké. Ja, kennelijk is dat nodig. Kennelijk is het nodig om zo'n plaatje te posten. Dat zegt al iets, hè? Dat is toch. Het toch zit hierachter. Ja, ja. Fascinerend, hè? Ja, fascinerend is dat. Deze. Nee, ook dat nog. Ja. Ja. Herhalen. Ja, prima. Dat is goed. Oké, en deze. Wat denken jullie hierbij? Leuk, gevaarlijk. De rennende moeder. Oh ja. Oh, wat grappig. Ja, als ik dit zie, dan denk ik zo, die durven ruimte in te nemen. Die vinden zichzelf helemaal oké. Maar als ik dan iets beter kijk, dan denk ik, oh, dat voetje. Is niet oké, toch? Nee. En de volgende. Ja. Heel goed. Kan ontzettend goed multitasken. Ja. Maar niet oké, toch? Met die pan? Nee. Ze lacht nog wel, dat vind ik dan heel grappig van deze foto. Ja, dus, wat maakt wie ik ben? Nou, dan heb je natuurlijk het populaire wij zijn ons brein. Dat is natuurlijk ontzettend beperkt, maar goed, het is wel iets waar je heel veel onderzoek, ja? Ja, uiteraard. Ja. Ik denk ook dat het wel. Nou ja, dat. Ja, dat is prima, joh. Ja. Ik wil het ook wel delen op de een of andere manier, is geen probleem. Ja. Wij zijn wat we denken, wij zijn wat we voelen. Ik ben een vrolijk iemand. En dat is dan dus positief. Wij zijn wat wij doen. Dat is echt een hele sterke. Wij zijn wat wij doen. Dus ik ben succesvol. Ik heb een goede relatie. Dat is ook zo fijn, hè? Dat zie je bent roddelen. Het is heel fijn als iemand gaat scheiden. Want jij hebt zo'n goede relatie. Dat geeft zo'n goed gevoel. En dat mag je niet zeggen natuurlijk. Want dat is ontzettend lelijk om te zeggen. Nou, dat soort dingetjes. Dat zegt iets over hoe je over jezelf denkt. En over hoe je jezelf in relatie tot een ander ziet. Wij zijn ons verhaal, dat is een hele filosofische benadering, ook erg mooi trouwens. Er wordt in therapie ook veel gebruikt om eerst je levensverhaal te schrijven, om een beetje een beeld te krijgen van hoe je nou eigenlijk naar jezelf kijkt en hoe je jezelf in de geschiedenis ziet. Wij zijn zondig. Ja, zijn we ook. En we zijn imperfect. Zijn we ook. En dat willen we meestal liever niet. In therapie kom ik dat vrijwel altijd tegen. De overtuiging dat je zondig bent en dat absoluut niet mogen zijn. Ja, dan heb je een probleem. Kom ik straks nog op terug. Wij zijn nooit goed genoeg. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat je doet. Per definitie gaat het toch niet lukken. We zijn verlost, ook dat. En hier zie je meteen een spagaat in de religie. Want deze twee dingen lijken en we zijn overwinnaars. Dan wordt het helemaal ernstig. En er zijn mensen die daaronder lijden. Die lijden onder het idee dat ze overwinnaars zijn. Want dat moet je vervolgens wel waarmaken. Dat moet in je leven zichtbaar worden. Nou, dit zijn allemaal overtuigingen die wij kunnen hebben over onszelf. Vaak zijn we ons dat niet bewust. Meestal is het wel handig om het je bewust te worden op het moment dat je ergens vastloopt. Of als je een bepaalde blokkade ervaart. En dat heb je natuurlijk bij mensen die in therapie komen. Daarbuiten hebben de meeste mensen, nou, die redden zich aardig en die hebben het druk, dus die zijn daar gewoon niet mee bezig. Het is ook handig om het je bewust te zijn als je wil ervaren en weten wat genade is. Want genade gaat over liefde en vrijheid en warmte. En dat herkennen in je leven, daarvoor is het ook handig om te herkennen welke basis je nog meer gebruikt. Nou, dat is even het idee over wie ben ik. De Bijbel heeft erover een totaal ander idee. Het is heel leuk als je naar Mozes kijkt. De volgende. Ja, Exodus 3, vers 11 en 12. Dan zegt God tegen Mozes, ik wil graag dat jij naar Egypte gaat om het volk op te halen. Nou, Mozes heeft net de hele tijd in de woestijn rondgelopen, lekker rustig, kwam nauwelijks iemand tegen. Nou, dat is heel fijn, als je weinig mensen tegenkomt, heb je ook weinig gedoe. Schapen zeggen verder niks, dus dat is ideaal. En dan zegt God, ik wil dat je naar Egypte gaat, waar die negatieve ervaringen had. En ik wil dat je het volk op gaat halen. Nou, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, zijn de ervaringen die je opdoet tussen je 10e en 30e, blijven erg goed hangen, omdat dat eerste ervaringen zijn. En eerste ervaringen slaan zich nou eenmaal beter in het geheugen op dan herhaalde ervaringen. De ervaring die Mozes in Egypte had opgedaan, dat was een van zijn eerste ervaringen met wat negativiteit. Dus dat was goed blijven hangen. En nu stuurt God hem terug die kant op. En dat was niet fijn. Dus hij heeft daar geen zin in. En hij zegt, wie ben ik? Dat ik daarheen zou gaan. Ik ben volstrekt ongeschikt. Mijn gevoel zegt dat het niet goed is. Mijn intuïtie zegt dat het niet goed is. En als ik er logisch over nadenk, kan ik ook bedenken waarom dat niet goed is. En dan zegt God niet, ik weet dat je het kunt. Je bent een stoere jongen. En diep van binnen, heb jij echt die kracht in je dat je dat kunt? Dat zegt God allemaal niet. God zegt, ik ben met je. Dus hij definieert het zijn in termen van samen zijn. Van net zijn. En dat is zo mooi als je daarover nadenkt. Want dat betekent dat je dus ook nooit onderuit kunt gaan. Het is eigenlijk niet eens interessant of je onderuit gaat of niet. Want God is met je. En dat zie je terug in de Bijbel. Dat zie je op meerdere plekken. En in Jozua zie je dat dus ook. Ik vind Jozua een ontzettend mooi voorbeeld van hoe een mens een leven kan leven. Of met God. En ik wil, als het goed is, een stukje lezen. Jozua 1. En ik merk steeds vaker dat ik een bril nodig heb. Ja, ik denk dat het nog wel lukt. Ja, ik denk. Ik heb 2 jaar geleden of zo. Ik ga het even proberen. 2 jaar geleden op Sinterklaas een brilletje gekregen voor mijn man. En mijn man is 2 maanden jonger dan ik. En dat leek hem wel heel grappig om mij een bril te geven. Omdat ik soms de achterkant van die pakjes niet meer kon lezen, weet je wel. Dat is zijn, of van een film, weet je, zo'n DVD. En dan hebben ze dat echt met wit of zwart. Dat is ook gewoon onverantwoord. In zulke lettertjes, ja. Goed, zij hadden daar echt heel veel plezier aan en daarom heb ik hem zo nu en dan maar gebruikt. Oh, dit gaat wel echt veel beter, dankjewel. Jozua 1 ga ik even lezen. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Dus het gaat over een belofte die hij waarmaakt, en het gaat over dat hij het geeft. Dus niet, ik zal jullie dat misschien wel geven. Nee, ik geef het jullie. Dit voelt ook zo. Goed. Elk stuk grond. Even kijken. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon. En van de rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de Grote Zee in het westen. Dus wat hij geeft, heeft hij al precies afgemeten. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Niemand. Niemand zal dat kunnen. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Dus hij heeft ook wel bewijs gehad. Hij heeft in het verleden gezien hoe dat gaat. En dat God zijn belofte nakomt. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dat is ook zo mooi, hè? Er staat 2 keer op dat. Ik lees het even af trouwens. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dus er staat 2 keer staat er op dat. Er staat eerst op dat, omdat je dan zult slagen. En dan, omdat je je dan zult houden aan alles wat er geschreven staat. Dus God zegt eigenlijk, als je maar dicht bij mij blijft, dan kun je je ook houden aan alles wat ik heb geschreven. En dan zul je succesvol zijn. Dat zegt hij. En dan zegt hij, waarom? Omdat ik in alles bij je ben. Dus het is niet omdat jij je zo goed inzet, of omdat jij zo goed begrijpt wat er in die wet voor mij staat, of omdat je zo goed houdt aan die wet. Nee, omdat je dicht bij mij blijft. Omdat ik namelijk nooit bij je weg zal gaan. Dat. En die hele redenering, die is echt omgekeerd aan wat wij gewend zijn. En dat is ontzettend belangrijk om dat te beseffen. En daarom gaan we straks naar het psychologisch model, omdat dit kan allemaal waar zijn, je kunt het geloven, maar hoe zie je dat nou in je dagelijks leven? En dat is iets wat ik bij cliënten dus ook heel vaak zie. Dan zeggen ze, ja, ik heb dit vanaf mijn jeugd geloofd. Nou, je hoort bijna die man die bij Jezus komt, hè? En die zegt, ik heb me er al vanaf mijn jeugd aan gehouden. Ik snap precies hoe het werkt. Wat moet ik nog meer doen? En het is letterlijk die vraag die mensen dan aan mij stellen. Wat moet ik nog meer doen om dan gelukkig te zijn? Niks. Dat is het mooie van dit hele gebeuren. Mozes en Jozua. En het gaat gewoon vloeiend door naar Jezus. Iedere keer dezelfde boodschap. Het gaat erom dat God al met je is. Het is al klaar. Jozua moest dat hele land nog innemen. Maar het was al voor hem. Alles is al volbracht. En waar kennen we dat van? Jezus. Dus het is zo'n mooie lijn als het gaat over identiteit. Over wie wij zijn. Nou, dat is het Bijbelse deel. Dan gaan we naar het psychologische deel. Want dan komt het toch. Het grote toch. En het toch kwam al bij de schepping. Na de schepping. In het paradijs. Op het moment dat die slang tegen Eva zei, er is meer. Toen dacht Eva, zou het? Toch? En toen kwam het. En je ziet ook dat het eerste wat die mens dan ervaart, is dat hij bang wordt. Want dan hebben ze van die appel gegeten. Ze zijn bang en ze schamen zich. En het eerste wat God tegen hen zegt is niet, wegwees het paradijs uit. Nee, ik zal je bedekken, beschermen. Ik geef je kleding. En dat is die erkenning van die emotie, daar komen we dan straks ook nog op. Dat is ook iets, God kent mensen zo goed, weet zo goed wat mensen nodig hebben. Nou, gelukkig deelt hij dat met ons, dus wij kunnen er ook iets over zeggen. En in de psychologie zijn ze daar inmiddels een aardig eindje in gevorderd. Ik had het er vanmorgen nog over dat de psychologie in de afgelopen 40 jaar toch wel heel erg is ontwikkeld. Gelukkig maar. En dat we er inmiddels toch wel wat zinnige dingen over kunnen zeggen. Nou is het zo dat deze theorie al uit de jaren 70 komt. Dus dit is en nog steeds gebruikt wordt, dat zei je? Drama driehoek. Ja, precies, de drama driehoek. Het komt van de transactionele analyse. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met psychologie. Maar dit is wel een heel veel gebruikte. Het leuke is dus dat die ook in de moderne therapieën nog steeds gebruikt wordt. Omdat de basis zo mooi is. De basis van ik ben oké, jij bent oké. Die psychologen die dit hebben bedacht zijn zelf christenen. Dat noemen ze verder niet in hun boeken, zeg maar. Niet expliciet. Maar het is wel de basis van waaruit ze dit hebben bedacht. Want wat maakt nou... Oh, je moet er nog eentje bij doen. Kan dat? En nog eentje... Ja, kijk. Ja, die. Dat de basis van ik ben oké, jij bent oké. Wat maakt nou dat je dat kunt zeggen? En ik heb bij de RIAG heel vaak niet-christenen behandeld ook. En die wisten eigenlijk niet zo goed waarom ze dat vonden. Behalve dan dat anderen van hen hielden. Maar ja, anderen kunnen wegvallen. Dus uiteindelijk is dat dan maar heel mager wat je dan overhoudt. Wat maakt, ja, ik hou van mezelf. Ik vind het de zin in mijzelf. Maar wat nou als je depressief wordt? Dus zodra dat gevoel weggaat, dan heb je een probleem. En dan nog kun je daar wel ideeën over verzinnen. En die kunnen ook echt wel hout snijden. Maar de basis van ik ben oké, jij bent oké, vanuit geloof, zeg maar, is altijd Jezus. En dat kan nooit wegvallen. Dus dat blijft dan altijd staan. Dat neemt niet weg dat je dus natuurlijk christenen ook prima, of niet christenen ook prima hiermee kunt behandelen. Dat gaat ook heel goed hoor. Want het rechte deel, dat is iets wat iedereen kent in zijn dagelijks leven. De redder, nou de meeste hulpverleners zijn redders. Ik dus ook. Het is wel grappig, we hebben ons huis verkocht en we hadden makelaars op bezoek. Dan moet je van die offertes laten maken. En zo, dat vind ik eigenlijk al een beetje sneu. Dan denk ik, oh, dan zit het hier een uur en dan krijgen ze helemaal geen opdracht. Weet je wel, daar voel ik me dan al een beetje schuldig over bijna. En dan was er ook nog een makelaar en dan ging mijn man allemaal moeilijke vragen aan hem stellen. En je zag hem echt zweten. Oh, dat vind ik ook vreselijk. En nou, mijn man kan dat heel goed. Dus ik merkte dat ik grapjes ging maken om het lichter te maken. Ja, oh, en ik ging redenen voor hem verzinnen waarom het inderdaad vervelende vragen waren. En ik zag het mezelf doen. Vreselijk. En later zei mijn man dus ook, dat hoef je helemaal niet te doen. Maar die urgentie. Het gaat om die urgentie. Ik leid zo mee met zo iemand. En ik denk zo van, oh, wat zou jij je niet oké voelen. Dat ik het noodzakelijk vind, en daar zit hij. Het noodzakelijk vind om in te grijpen. En die noodzaak betekent dat ik op dat moment mijn oké zijn verbind aan het niet oké zijn van de ander. Dus daarmee zat ik midden in die drama driehoek. En ik zag mijn man als de aanklager. Ja, dat was die niet, want hij had het volste recht natuurlijk. Maar dat zag ik. Dus ik moest hem beschermen. En ik zag die makelaar als een slachtoffer, terwijl die dat misschien ook wel helemaal niet was. Het kan zijn dat hij dat was, hè? Het kan zijn dat hij zich helemaal niet oké voelde, maar het was wel mijn interpretatie. Wie weet had die man daar totaal andere ideeën bij. Nou, dat is wat er gebeurt in een dramadriehoek. En dat gebeurt vaak en het gebeurt snel. Er hoeft maar iemand bij je in de buurt te zijn die zegt, ja maar. En voordat je het weet schiet je of in die aanklager of in die redder. Of je bent zelf het slachtoffer. Nou, het is leuk om hier zelf over na te denken. Om te bedenken of je iemand kent die dit triggert. Want dat betekent dat je dus op dat moment uit je, ik ben oké, jij bent oké, wordt weggezogen. En ik heb er al heel veel geoefend. Omdat er natuurlijk veel cliënten binnenkomen als slachtoffer. Want die willen dat ik het oplos. En je kunt heel goed oefenen met je lijf. Dus achterover zitten. Ik merk dat ik steeds meer zo doe. Als dan iemand, ik, oh nee. En dan weer loslaten. Oh, loslaten is ook zo'n fijne term. Je moet loslaten. Dat hoeft helemaal niet. Je mag best vasthouden aan allerlei dingen. Loslaten is soms wel handig. En dan met name als je herkent dat je hierin zit. Mensen die geen oplossing willen. Die eigenlijk helemaal niet willen dat er iets veranderen gaat. Ik had gisteren nog een cliënt. Die heeft een eetprobleem. En die zegt, waarom zit ik eigenlijk hier? Ik moet naar een diëtist. Want ik moet gewogen worden. En ik moet lijnen. En dan moet ik opnieuw gewogen worden. Ik zei, wil je dat eigenlijk wel? Nee, tuurlijk wil ik dat niet, zegt ze. Maar waarom wil je dan naar die diëtist? Het moet. Want anders ben ik te dik. En dan keurt iedereen mij af, zegt ze. Zeg maar, als je nou niet wil, hè, hoe ga je dat dan doen? Nou, en het bleek dus dat iedere keer als zij naar een diëtist ging en alleen maar die diëtist zag, dan zag ze het oordeel. En de weegschaal was de straf. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. Want dan zit je helemaal vast in dat slachtoffer en je weet niet, in die slachtoffer en je weet niet hoe dat anders kan. Je voelt je alleen maar aangeklaagd. Dus dat ik ben oké is volstrekt afwezig. Nou, en dat stukje, dat is de voorwaarde om vrij te kunnen bewegen. Dat je je werkelijk oké voelt. En het leuke is, het gaat altijd samen met jij bent oké. Want het staat hier als vanzelfsprekend bij. Maar wij kunnen anderen niet oké vinden als we zelf niet oké zijn. En heel veel mensen denken dat dat wel kan. Die zijn heel vriendelijk naar anderen toe, heel vrijgevig en ondertussen vinden ze zichzelf niet oké. Je kunt niet werkelijk van een ander houden als je niet van jezelf houdt. Dat zegt Jezus al. Nou ja, en dat kunnen we alleen maar weer omdat Jezus al van ons houdt. En wat Jezus ook zegt, hè, als je een oordeel hebt over een ander, dan komt het bij jezelf terug. Als je gewend bent heel kritisch over jezelf te denken en altijd maar te denken, oh, het is nog niet goed genoeg en dat had nog beter gekund, dan zul je ook zo over anderen denken. En ik merk altijd als ik moe ben, dat ik daar een handje van heb. En als je moe bent, heb je altijd, vallen al je schermen weg. Hè? En dan al die wapenrusting van Paulus, die ligt ineens op de grond als je moe bent. Daarom moet je ook niet praten na 10 uur 's avonds, zeggen ze. Ja, maar dat, dan ga ik naar de Albert Heijn. Dat doe ik altijd aan het eind van de middag. Misschien moet ik daar gewoon eens mee ophouden. Moet ik dat eerder doen. Maar ik erger me dan altijd aan alles en iedereen. En iedereen loopt in de weg. En dan zijn er te veel mensen. En dan zijn de oudere mensen. Die hebben toch ook tijd om overdag naar die winkel te gaan. Dat. Oh. En dan, ik is volledig in die aanklager. Echt. Ik voel mij niet oké. Maar dat verdraag ik niet. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik projecteer het op een ander. Ja. Dus het zegt net zoveel over mij als over die ander. Nee, het zegt vooral iets over mij. Het zegt vooral iets over hoe ik over mezelf denk. Dat is het vooral. En het grappige is, ik ben heel erg opgegroeid in een cultuur waarbij ontzettend kritisch werd gedacht. En ik ben ook opgegroeid in een kerk waarin heel rationeel werd gedacht. En dat was dus vooral naar buiten gericht. Dus op wat er aan de buitenkant bij iedereen beter kon. En het ging heel erg over het zondig zijn en dat beseffen. Maar dat was niet te verdragen. Ik weet nog dat ik als kind in die kerk zat en dacht van, ik heb toch helemaal niks verkeerd gedaan? En dan moet ik me ontzettend schuldig voelen en ik moet vragen om vergeving, maar waarvoor? En wat je dan leert, als dat te pijnlijk wordt, om dat op een andere manier neer te leggen. Ja, jullie zeggen ook van die rare dingen. Elke keer maar weer. Waarom moet ik daar eigenlijk naar luisteren? Dat hoef ik helemaal niet, dat. En dan blokkeert het. Dan betekent dat je op een gegeven moment ook niet meer bij je eigen angst kan. En bij je eigen boosheid. Christenen mogen vaak niet boos zijn. Waarom niet? Mag best. Je mag best boos zijn, je mag best bang zijn. Dat. En het is niet het eind van de wereld. En dan gaat het weer over die identiteit. Dus hoe koppel je het aan wie je bent? Nou. Dan krijgen we de gevaren. Dus de momenten dat we uit het ik ben oké, jij bent oké, in de dramadriehoek komen. En die gevaren zijn voor iedereen anders. Het is handig om voor jezelf te weten wat de bedreigende patronen zijn. En vaak word je ermee geconfronteerd op momenten dat er iets niet goed gaat. Zoals ziekte, relatieproblemen, mensen raken in een burn-out. En dan moeten mensen wel nadenken. Ik heb heel veel mannen in therapie gehad die pas bij mij komen als de huisarts echt zegt: ik weet niet wat ik nog voor jou kan doen. Ga maar naar een psycholoog. Nou, dan ik weet nog dat ik cursus gaf bij de RIAG en dat ging over stresshantering. En er waren mannen die hadden dan het blaadje van de RIAG stond ervoor op. Dat was omgedraaid, zodat niemand zag dat zij een map hadden van een zorginstelling. Maar mannen zijn geweldig om te behandelen, want mannen zijn heel praktisch. Die willen gewoon weten, die zeggen: ik heb een probleem, ik wil dat opgelost wordt, wat kan ik doen? Ja, dat werkt dan niet zo, dan zijn ze gefrustreerd, want... En dan gaan ze in die aanklager. Jij moet mij vertellen hoe ik het moet doen. Ja, vrouwen zijn wat dat betreft totaal anders in therapie. Het duurt ook altijd wat langer. Goed, maar de angst dus. En de angst is voor iedereen anders. Angst is de meest invloedrijke emotie die we hebben. En je ziet het in 1 Johannes staat het al, in de liefde is geen angst. Waarom staat er niet in de liefde is geen boosheid? Waarom staat er niet in de liefde is geen stress? Er staat in de liefde is geen angst. Jezus was 1 keer bang. En hij was bang in Gethsemane. Waarom? Omdat hij werkelijk verlaten ging worden. En dat is de enige die ooit werkelijk verlaten is geweest. Ja. Dus het was ook de enige die daarvoor een reële angst had. Hij wist precies wat er ging gebeuren. Wij zijn heel vaak bang voor verlating. Dat is eigenlijk de meest... Uiteindelijk is dat de angst die overal achter zit. De angst alleen gelaten te worden. De angst alleen over te blijven. De angst in de steek gelaten te worden, afgewezen te worden. Dat zit vrijwel altijd overal achter. En ik heb van die cliënten die komen in de eerste... een gesprek bij mij en die zeggen: ja, ik ben bang voor afwijzing. Dan denk ik: ja, je hebt gelijk. We hoeven niks meer te doen. Want dat is inderdaad, en dat zijn dan vaak mensen met ervaring met therapie. Dat is inderdaad de basale angst van mensen. Alleen gelaten te worden. En dat worden we dus niet. Nooit. Maar dat betekent niet dat we niet reageren. Op het moment dat die angst de kop opsteekt. En de een reageert met vluchten. En de ander reageert met vechten. En de ander met bevriezen. En dan zit je dus weer in die drama-driehoek. De vechter die gaat in de aanklager. De vluchter die gaat in de slachtoffer. En de bevriezer, zeg maar. En de vechter gaat vaak, kan ook in de redder zitten. Er kan ook de vluchter zitten. Die kan ook fijn afleiding zoeken in het redden van anderen. En dan precies, ja. Dus angst. Maar er zijn ook allerlei... kennen jullie deze marshmallow... Het marshmallow experiment? Ja? Ja. Nee? Verleidingen. Ze hebben kinderen getest op het effect van een verleiding. En dan was het idee, ik moet zeggen dat ik hem niet helemaal paraat heb hoor. Het was het idee dat als je wachtte en dan kwam degene die het experiment deed, kwam terug, dan kreeg je meer. Maar je kon ook deze opeten natuurlijk. Die vrijheid had je ook. En dan zie je dus hoe moeilijk het is om die verleiding te weerstaan. Ja, prachtig hè? Ja, precies. De opdracht was niet eten en dan krijg je meer. En dan krijg je meer als die... Ja, precies. Ja. En verleidingen herkennen is ook wel heel handig. Voor mij is een van de verleidingen bijvoorbeeld... En dan ook weer als ik moe ben, dan wordt het best, ja. Is bijvoorbeeld praten over anderen. En dan als ik me niet zo goed voel over mezelf, heb ik meer de neiging om dan iets negatiefs over een ander te zeggen. Dat, die verleiding. En ik weet dat die verleiding er is en ik kan mijzelf erop trainen om mijn mond te houden. Want dat kan. Je kan daarin oefenen. En dat is het leuke, want als je dat voor elkaar krijgt, dan is dat dus weer een goed gevoel. En dat is het leuke met opvoeden ook. Kinderen fouten laten maken, zodat ze zelf leren trainen. Ze moeten die fouten maken om te merken dat het niet het einde van de wereld is. En te merken dat ze zelf dat kunnen trainen. Dus dat gevoel van controle, dat is ook heel grappig. Mensen komen in therapie, merk dat ook vaak. Mensen willen controle houden door zelf hun leven te fixen. Dus als wij maar goed leven, dan accepteren anderen ons en dan accepteert God ons. Want uiteindelijk gaat het daar bij heel veel mensen ook om. Dat we een eeuwig leven voor elkaar kunnen krijgen. Dat is toch wat we het liefst willen. En het liefst een beetje voorspelbaar hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dat idee van het zelf regelen, dat is eigenlijk het eerste wat je los kunt laten. Want je kunt het niet. Je krijgt het gewoon niet voor elkaar, je leven gelukkig te maken. En op het moment dat je dat los kunt laten, dan kun je kijken wat je dan wel kan doen. En dan merk je dat je veel meer controle terugkrijgt. Dat is het leuke ervan. Dan kom ik straks even op, want gaan we even naar het volgende. Ja. Wat denken jullie als je dit ziet? Huis op zand. Huis op zand, ja. Wij gaan regelmatig in Engeland op vakantie en heb je zo'n hele kust die zo langzamerhand wegspoelt. En dat die echt, al die gebouwen verdwijnen gewoon. Dat is echt bizar. Ja. Als je merkt dat je neiging hebt om je zekerheid weer te zoeken in je eigen gevoel, in de waardering van een ander, in je werk, bij je kinderen, dan is dat een huis op zand. Het is heel logisch. Het zou ook heel fijn zijn. Maar stel dat het wegvalt, wat hou je dan over? En dan spoelt de boel echt weg. Je ziet mensen met burn-out vaak, die willen veel liever een gebroken been. Waarom? Het is lekker zichtbaar. Zichtbaar, je kan zeggen, daarom voel ik me niet oké. Als je niks ziet, wie ben jij dan dat jij je niet goed voelt? Waarom? Je stelt je vast aan. Daar zijn mensen vaak van. Je stelt je vast aan. Gewoon even doorzetten. Het is helemaal niet nodig zo lang thuis zitten. Je bent veel te bang. Zo erg is het allemaal niet. Het is allemaal goed bedoeld. Werkt niet. Want het enige wat die persoon hoort is jij bent niet oké. Dat is het enige wat ze horen. Dat spoelt de hele boel weg. Relatieproblemen precies zo. Als mensen, bijvoorbeeld als relaties kapot gaan. Je hoort tegenwoordig toch al heel vaak dat ook christenen scheiden. En dan komen ze bij mij. En dan zeggen ze, ja, dat is helemaal niet goed. Ik zeg, nee, het is ook niet goed. Maar je hebt de vrijheid een foute keuze te maken. En in die vrijheid zit de rots. Je mag daar bovenop allerlei foute keuzes maken. Is niet wat je wil, is ook niet wat God wil. Nee, dat klopt. We zijn imperfect. Alleen het valt niet om. Het kan gewoon niet omvallen. Het is onmogelijk. Nou, dat idee, daar begint het vaak. En dan komen we bij, ik laat dit maar even verder. Ja, laat het maar staan hoor. Als je begrijpt welke patronen je hebt in je leven, welke gedachtenpatronen, of je snel in de slachtoffer, of in de aanklager, of in de redder gaat zitten. Als je dat herkent, dan kun je iedere keer opnieuw bedenken, wat wil ik accepteren? Want daar begint het. Wat wil ik accepteren? Wil ik accepteren dat ik snel slachtoffer ben? En is het dan nog steeds oké? Ja. Mag ik een aanklager zijn? Ja, mag. Is nog steeds oké. Want dat is namelijk niet wat bepaalt wie je bent. En dan komen we terug bij het begin. God is met je. Wat je ook doet. Wat je ook voelt. Welke relaties je ook hebt. Welke keuzes je ook hebt gemaakt. En op het moment dat je daar staat, kun je opnieuw kiezen. Dan kun je kiezen, wat wil ik nou eigenlijk? En heel vaak maken mensen automatische keuzes. Dus geen bewuste keuzes. Rollen ze van het een in het ander. En op een gegeven moment, na 30 jaar, blijken ze ineens te zitten in een relatie die ze niet fijn vinden. Hebben ze kinderen die niet doen wat ze willen. Hebben ze een baan die eigenlijk niet had, dat was eigenlijk niet wat ze hadden bedacht 20 jaar geleden. Zijn ze dan nog oké? Ja, tuurlijk. Ja, het is niet zoals je het zou willen. En het verdragen van de pijn van het leven helpt om te bedenken hoe je de toekomst in wil. En dat gewoon mogen zeggen. Gewoon hardop mogen zeggen zonder dat het gelijk opgelost hoeft te worden. Dat is een kunst apart. En die kunst hoef je niet te beheersen, nogmaals. Want of je nou beheerst of niet, je bent al oké. Dus je verdient er niks meer mee. Het is dus ook niet alles of niets. Het is niet nu of nooit. Het is vandaag. En morgen probeer het opnieuw. Dat is wat Jezus bedoelde met geen zorgen voor de dag van morgen. Iedere dag heeft al genoeg aan zijn eigen kwaad, zei hij erachteraan. Dat hoor je er meestal niet bij, maar die vind ik het mooiste eigenlijk. Ja, en dat is zo. Hij wist hoe dat werkte. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus vandaag kunnen we bedenken, wat wil ik? Hoe ga ik dat aanpakken? Nou, en die vragen, daar kun je jezelf dus in helpen. Je kunt iedere dag opnieuw bedenken, wat wil ik? Of wat denk ik dat ik moet doen vandaag? Moet het ook echt? Wat is het oordeel dat erachter zit? Stel dat ik het niet zou doen, wat zou er dan gebeuren? Niks. En natuurlijk loop je een risico. Want als je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen keuzes, heb je kans dat anderen daar niet blij mee zijn. Ik heb gisteren een crossfietsje van mijn oudste zoon verkocht via Marktplaats. En iemand bood daar 50 euro voor. En ik dacht, wow, daar had ik niet op gerekend. Ik dacht, dat ding moet de schuur uit. Ik wilde de boel opruimen. 50 euro, die man die kwam. En dan moet je ook altijd nog maar afwachten. Maar hij kwam met die 50 euro. En hij keek naar het fietsje. En hij kneep in die remmen. En dat fietsje zag er leuk uit, vond ik. Hij kneep in die remmen. Ja, zegt hij, die achterrem doet het niet. Oh, daar heb ik geen verstand van. Dan kijkt mijn man altijd naar. En ik zag dat hij daar gelijk in had. Zei die voorrem doet het wel heel goed. Maar als een voorrem van zo'n crossfietsje het goed doet, vliegt zo'n kind over de kop. Ja, precies. Ja, dat werkt dus niet. Dus hij probeerde nog eens en hij was er wat aan het verstellen. Toen zegt hij, ja, hier zit dat ding waar wat dat regelt. En dat is een ingewikkeld ding. Ik zie al, dat zit los. Ik wist werkelijk niet waar hij het over had. Dus ik dacht, oké. Dus ik zei, nou, je mag er ook wel minder voor betalen, hoor. Ja, zegt hij, maar ik ben helemaal niet handig hiermee. Ik kan dat zelf niet repareren. Dus dan moet ik naar een fietsenmaker en die kost toch gauw 30 euro. Waarom zeggen jullie dat nou? Ja, dat heb ik dan weer niet bedacht. Hoe? Ze zei, hij is wel zo handig dat hij ziet wat eraan mankeert. Ja, nou ben ik echt niet zakelijk. Daar ben ik heel slecht in. Want dat zit weer in die redder, hè. Ik vind het gewoon heel akelig als iemand moet betalen voor iets wat ik doe. Ja, het is echt... Ja, het is dat... Ik inmiddels gewend ben cliënten rekeningen te sturen. Maar zelfs dat vind ik ze nu nog... Dus ik zei tegen hem, weet je wat, geef mij 20, dan heb je nog 30 over voor de... Ja, ik vind het heel grappig hoe jullie reageren. Wie zou dat ook zo doen? Ja. Maar toen dacht ik, toen was het klaar. En het geld was voor mijn zoon, mijn oudste zoon. En die geeft helemaal niet om geld. Die zegt, wat moet ik ermee? En die gaat volgend jaar studeren. Dus wij zeiden van, nou, zet het nou op je spaarrekening, want dat komt echt wel van pas. Nou, maar ik dacht, weet je, hij geeft het toch niet om. Dus, 20 euro, prima. En ik ben van dat ding af. Maar toen dacht ik, straks komt mijn man thuis. Ja, dus ik zat al echt bij voorbaat in die slachtoffer, hè. Bij voorbaat. Ik dacht, dit is niet goed. Hoe ga ik dit verkopen? En dan denk ik van, nou, ik kan het gewoon niet zeggen. Maar daar ben ik niet zo goed in. En het fietsje was weg. Dus ja, dat schoot ook niet op. Dus, hij kwam thuis en ik zei, ja, ik heb het fietsje verkocht. Ik zei, ja, voor 20 euro. Wat? Zegt hij. Ja, ik zei, ja, de achterrem deed het niet. Hij zei, ja, tuurlijk deed hij het wel. Dus ik dacht, heb ik die man wel echt in dat ding zien knijpen? Zou die mij gewoon belazerd hebben? En ik kan dat niet zien. Ik mag een psycholoog zijn en mensen denken dan altijd dat je van alles ziet. Nou, ik zie dat echt niet hoor, echt niet. Dus toen zei mijn man tegen hem, nou ja, het is jouw keuze, jij wou van dat ding af. Toen dacht ik, ja, het is mijn keuze. Ja, het is mijn keuze. Ja, het is mijn keuze. Ik ben oké, ik mag mijn eigen keuzes maken en ik neem het risico dat jij dat niet fijn vindt. Ik geloof het bijna. Ja. Maar het leuke was, want we hadden het erover gehad. Het leuke was wel dat hij groeit hoor daarin. Hij is echt ook... Maar dat hij dat echt aan mij liet. En ik merkte, ik betrapte mij er dus op, dat ik het liefst had gehad dat hij tegen mij zou zeggen, prima joh, geen probleem. Ja, en wat zoek ik dan dus? Ik zoek bij de ander, jij bent oké. Okay. Ja, ja. Niks. Nee, daarom. Ja, dat vond ik ook. Ja, ik ben blij dat je me even redt. Dankjewel. Goed, dus even om af te sluiten, hoe kun je nu meer in dat ik ben oké komen? Door je eigen denkpatronen te herkennen, door je gevoel te erkennen, wat rot voor mij of wat vervelend voor mij dat mij dit overkomt of dat dit gebeurt. En de realiteit te accepteren en dan te bedenken wat je zelf wil en daar ruimte voor te nemen en te vragen als het nodig is. En daarmee te oefenen, iedere dag opnieuw. Gewoon iedere keer. Je mag 7 × 70 × oneindig opnieuw proberen. En dat is de grote kracht van genade. En daar dan ontspanning in vinden, want alles is al volbracht. En dat is dus Gods oneindige liefde en genade waarin wij mogen staan en hoe wij kunnen leven.
Nou, ik denk dat we voldoende gespreksstof zullen hebben naar aanleiding van jouw toespraak, Marieke. En denk ik ook wel zin in een bakje thee of koffie nog. Die wordt zo meteen bij jullie aan tafel gebracht, dus blijf lekker zitten. En we hebben gespreksvragen op de beamer staan. Aan elke tafel zit ook een gespreksleider en ik wens jullie een mooi gesprek met elkaar toe.
Ik heb hier een stapeltje vragen liggen waar ik nog even op in wil gaan. En de eerste vraag was volgens mij alleen maar een vraag om even aan te vullen wat ik net had gezegd. En het gaat over angst is de meest. Waar kwam die vandaan? Want ik, ja, hè? Dat de meest intense emotie is. Tenminste, de meest krachtige emotie die ons onderuit haalt. Ja. En dan het verdragen van pijn. Het verdragen van de pijn van het leven. Ik weet niet precies, wat bedoelde je daarmee? Ja. Weet je wat het is? Als je vecht tegen de pijn, kun je niet naar de toekomst. En in de Bijbel staat zo'n mooie tekst over in Jesaja volgens mij. Laat achter wat in het verleden is en richt je op de toekomst. En het voorbeeld van Jezus met de vrouw die bij hem gebracht wordt omdat ze overspel heeft gepleegd, dat vind ik ook altijd zo mooi. Niemand kan haar veroordelen, want niemand is zonder zonde. En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel u niet, ga. Hij zegt niet, blijf dicht bij mij, zodat je precies weet hoe het hoort. Ga, leef je leven. En het verdragen van de pijn geeft ruimte om dat leven te gaan leven. Dus die toekomst in te gaan. Ik heb het net waarschijnlijk anders gezegd. Ik kan alleen niet reproduceren hoe. Oh, het is terug te luisteren. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er dan... Ja. Oké. Nou, dit is, volgens mij staat hier, wat kun je gebruiken om de gedachten te veranderen als je moe bent? Heb ik dat goed begrepen? Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja? Oh ja, ja. Oh, oké, okay. Ja, goed dat je het zegt. Dus ik zei dat als je moe bent, dan is het dus moeilijk om dan nog in die ik ben oké te blijven staan en hoe je dat dan kunt doen. Nou, wat dus heel erg helpt, is dat je bij jezelf herkent dat het gebeurt. En wat ik dan doe, dus ik ben daar in die Albert Heijn, dan zeg ik tegen mezelf, oké, dit komt omdat jij moe bent. En dan erken ik dus mijn eigen gevoel en ik accepteer dat de situatie niet is zoals ik hem graag zou hebben. Dat is dan de manier waarop je verder kunt. Want wat ik namelijk, als ik dat niet doe, wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik mezelf veroordeel. Want ik vind het dan zo stom dat ik zo over andere mensen denk. En ondertussen zijn die anderen zo stom dat ze mij in de weg lopen. Dus, en dan kom je in zo'n spagaat. Dat is precies, eigenlijk precies dat stukje, nou wat ik net zei van die boemerang van Jezus. Die zegt, als je een ander oordeelt, komt het oordeel bij je terug. En in Romeinen 8 vers 1, je bent niet veroordeeld. In Christus is er geen veroordeling meer. Nou, dat is dat pas je toe. Op dat moment in de Albert Heijn. In Christus is er geen veroordeling meer. Ja. Zo praktisch is geloof ook, hè? Dat vind ik zo mooi. Je kunt het zo mooi gewoon op die manier je eigen maken. En we hadden het er net ook al even over. Train daarin als je je goed voelt. Want dan is het veel makkelijker. En als je jezelf daarin oefent, we hadden het met opvoeden doe je dat eigenlijk, hè? Ik heb mijn kinderen geprobeerd op te voeden met Love and Logic. Dat vond ik een hele leuke methode. En dat gaat heel erg over kinderen te laten kiezen en de consequenties te laten ervaren van hun eigen gedrag. En dat je dan begint als ze twee zijn, dat ze mogen kiezen tussen blauwe of rode sokken. Dus een keuze die voor mij niet uitmaakt, maar waarbij zij wel eraan wennen dat ze dus kunnen kiezen in het leven. En dat breid je steeds meer uit. Dus dat kind is als die 15 is, is die er al aan gewend dat hij kan kiezen. Ja. En dat hij de verantwoordelijkheid ook draagt voor zijn eigen keuzes. En dat is de uitdaging voor de ouder. Want meestal nemen die gevolgen liever weg. Zodat jij de verantwoordelijkheid hebt voor hun keuzes. Opvoeden met liefde en logica. Love and Logic heet dat. Ja. Ja, het is heel Amerikaans. Daar moet je even doorheen kijken hoor. Ja. Oké, soms kan je verantwoordelijkheid nemen voor een keuze, oh die sluit mooi aan, die ingaat tegen heb je naaste lief als jezelf. Nou, dan moet je wel even duidelijk maken waarom dat daar tegenin gaat. Ik weet niet wie zou dat willen doen. Ja, dus wat ze zegt is dat als je keuzes maakt, kan dat wel je naaste veel schade aanrichten. Ja, dat kunnen de gevolgen zijn van je keuze. En dat is dus dat je ook leeft met de pijn die daarbij hoort. Want het kan relaties beschadigen. Ja, je kunt keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om tegen iemand te zeggen, ik vind het niet fijn dat je de hele tijd zo klaagt. Ik zou graag willen dat je ermee stopt en dan wil ik prima met jou koffie drinken. En dan kan die ander zich ontzettend afgewezen voelen. En dan zegt, ik wil niks meer met jou te maken hebben. De vraag is natuurlijk, heb je die ander dan beschadigd? Want wiens verantwoordelijkheid is het om zo te reageren? Dat is de verantwoordelijkheid van de ander. Kijk, als jij, natuurlijk, je kunt inderdaad, je kunt zeggen, hou op met het geklaag. Dan zit je in die aanklager, hè? Hou op met het geklaag, ik kan er niet meer tegen. Nou, dan zit je in die aanklager en dan ben je niet vanuit het ik ben oké, jij bent oké. Want dan vind je die ander helemaal niet oké. Dus dan communiceer je anders. Maar als je echt oprecht vanuit die volwassen positie probeert te communiceren, dan nog kan een ander zich afgewezen voelen. Ja, is het leven van de ander. En dat is een belangrijke. Want wat wij vaak doen, we denken dat de ander liefhebben betekent voor de ander zorgen. Verantwoordelijkheid overnemen van de ander als die te zwaar heeft. Dat is niet waar. Want wat we dan eigenlijk zeggen tegen die ander, jij kunt niet zonder mij. Jij bent niet oké. Dat is wat we zeggen in al onze goedheid en al onze vriendelijkheid. Dat is wat we zeggen. En het grappige is, God zegt dat nooit, hè? God laat ons heel veel zelf oplossen. God zegt tegen ons, je bent een mens, je kunt dat. Ik heb je bijna goddelijk gemaakt. En als je het niet meer draagt, vang ik je op. Geen probleem. Ja, dus God geeft ons veel meer verantwoordelijkheid dan wij onszelf aan elkaar wel eens geven. Neem niet weg dat wij elkaar pijn kunnen doen. Ja. Sartre zei al niet voor niets dat de hel de ander was. Ja, dat is niet zo'n hele rare gedachte. Tuurlijk, we maken ook elkaar het leven zuur bij tijd te wijlen. Ja. Ja, en ook daar kun je dan vervolgens weer over praten, want ook dat is niet het einde. En als mensen daar niet over willen praten, is dat de verantwoordelijkheid van de ander. En ga je goed voor jezelf zorgen, want het doet pijn. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Ja? Is dat wat jullie... Wat zou je kunnen, ja, wat je daartegen zou kunnen zeggen? Wat zou je willen? Wat zou je willen? Ja, dus als iemand tegen je klaagt, wat je dan zou kunnen zeggen? Ja, je kunt zeggen, stop ermee. Ja, waarom niet? Ja. 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 Ja, dat is het leuke. Je kan zelfs zeggen, hou op met zeiken, je bent nog steeds oké. Ja, de vraag is of je dat wil. Ja, doe ik met mijn zoon. Ja, ik kan dat echt heel goed. Ja, precies, kan ook. Kun je zeggen, ik verdraag dit 5 minuten. Daarna heb ik even wat ruimte voor mezelf nodig. Nou, mag? Ja hoor. Ja, alleen de vraag is of jij dat wil opbrengen. Tuurlijk verwacht die ander erkennen. Mensen klagen omdat ze graag willen horen dat ze oké zijn. Dat zijn de slachtoffers. Die doen niks anders dan alleen maar van anderen horen dat ze oké zijn. En het is nooit genoeg. Nooit. Dus de vraag is veel interessanter of jij het wil geven. Wil je dat wel? Nee. En dan zegt God tegen je, ik wil graag je hart en niet je offer. Laat dat offer dan maar thuis. Luister dan maar niet. Als je het niet wil, doe het niet. Ja. En dat is veel oprechter als je erover nadenkt. Ja. Maar goed, daar maak je niet altijd vrienden mee. Dat is een ander verhaal. Ja. Ja, dat is een hele lastige. Ja, dat is een hele lastige. Ja, als het gaat over familie. Van familie kun je nooit af. Dus daar moet je echt creatief mee omgaan. Ja. Ja, het spijt me. Ik heb ervaring daarmee. Het is echt afzien. En ik compenseer dus. Als ik daar ben geweest, dan doe ik daarna iets leuks voor mezelf. Ja. Ja, jullie lachen erom. Maar het is wel de manier om het vol te houden. Want wat is mijn alternatief? Banden verbreken? Dat wil ik niet. Nee. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt, wij zijn je familie. Hij zegt, wie is mijn vader, wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers, wie zijn mijn zussen? Ja, en dan komt het al in een ander perspectief te staan. Nee, en dat is het probleem van de ander. Dat is echt het probleem van de ander. En dan kunnen ze jou mee lastigvallen. En dan kun je er weer voor kiezen hoe lang ze je ermee lastig mogen vallen. Ja, ja, ja. En hoor je nu welk woord je gebruikt? Wat? Maar. Waar zit die? Waar zit het woordje maar? Bij de slachtoffer, ja. Ja, ja, maar het is onoplosbaar. Ja, het is onoplosbaar. En ja, het doet pijn. En ja, wat ga je er nu mee doen? Je bent vrij om te kiezen. En dat vindt de ander niet leuk. Nee, en die zal je lastigvallen. Dat klopt. En hoe ga je daarmee om? Ja. Is niet jouw probleem. Nee, is volstrekt niet interessant. Ja, een ander kan het verbreken. Dat klopt, dat is de verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van de ander. Dat mag een ander doen. En jij kunt er dan voor kiezen hoe je je deur open wil houden. En de ander kiest ervoor om daar wel of niet door naar binnen te komen. Ja. En dat is echt inderdaad heel belangrijk om je dat te realiseren. Dus wat wil ik aan boodschap meegeven naar die ander? En daar houdt het mee op. Je kunt niet voor een ander kiezen. Nee. Ja. Ja, ja, dat kan. Ja. Ja. Ja, ja. Dus het mag ook. Ja, ja, dat is weer de andere. Maar dat zei je net ook zo leuk. Dat vond ik van die marktplaats gebeuren. Het kan, weet je, alles mag. Ja, dus klagen mag ook. Ik mag alleen kiezen of ik daar wel of niet naar luister. Ja. En dat betekent niet dat ik de ander afwijs. Ik begrens alleen wat ik kan. Ja. Ja. Waar moet je het vandaan halen als je niet Jezus als redder hebt? Waar moet je het vandaan halen als je niet Jezus als redder hebt? Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb geen antwoord. Je kunt natuurlijk overal zoeken. En daarom verkopen die boeken allemaal zo goed. En die bladen, tuurlijk. Iedereen is altijd en eeuwig op zoek naar een basis. Naar iets wat je vertelt hoe je gelukkig kunt leven. Ja, ik zou het echt niet weten. Volgens mij is er niks. Ja, je kunt heel veel op gedragsniveau en gedachteniveau behandelen. En op gevoel. Gedachte, gedrag, gevoel kan je allemaal behandelen zonder aan die basis te komen. Ja. Nee. Nee, ze kunnen weer een eindje verder. Ja. Ja. Ja, en dat is dus de begrenzing van mijn macht. Macht tussen aanhalingstekens. Ik kan een ander niet redden. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Hoeft ook niet. Hoe zie jij de plek van de barmhartigheid en naaste liefde binnen de dramadriehoek? Die zit niet binnen de dramadriehoek. Die zit daarbuiten. Ja, want werkelijke barmhartigheid en naaste liefde is namelijk vrijheid. En dat is wat ik net ook al zei, wat God in Malachi al zei. Ik wil je hart en niet je offer. Dus je kunt heel barmhartig doen omdat je denkt dat dat moet. Maar dan is het geen werkelijke barmhartigheid. En je kunt alleen van je naast houden als je van jezelf houdt. En je kunt alleen van jezelf houden als je weet dat God van je houdt. Dus het zit allemaal aan elkaar vast. Klinkt dat logisch? Ik weet niet waar... Ja? Ja. Ja. Ja, ja. En dat is het. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Het is maar een psychologisch model, hè? God is niet gebonden aan psychologische modellen, gelukkig. Nee. Dus die was je... Kijk, al doe je het vanuit het moeten, dat betekent niet dat het daarmee vruchteloos is of zo. Nee, gelukkig niet. Nee, want er zouden er weinig vruchten zijn als wij... Ja, en dat is zo mooi. Ja, exact. Ja, het hoeft niet. Het gaat om de druk die erachter zit. Dus als je het vanuit een moeten doet, dan voelt er zit er een druk achter. En dat hoeft niet. En je mag het wel vanuit een moeten doen, hè? Want anders dan mag het niet omdat het een moeten is. Ja. Dus het mag wel. Je mag vanuit een moeten. Je mag in die slachtoffer, in die aanklager, in die redder zitten. Dat mag allemaal. We zijn nou eenmaal mensen, dus we zitten nou eenmaal in die automatische patronen voor een groot deel van ons leven. Dat zei? Ja, en dat mag ook. Ja, dat mag ook. Ja. Hoe ga je om met uit het drama driehoek stappen? Bijvoorbeeld dat de redder niet hoeft te helpen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, en dat is. Maar het is wel een leuk experiment. Om als je zelf het gevoel hebt dat je iemand moet redden, om het dan een keertje niet te doen. En dan te kijken wat er gebeurt. Want het is wel grappig, want hier aan tafel zat iemand die wel €50 voor dat fietsje zou willen hebben ontvangen. Voor mij zou dat dus een heel leuk experiment zijn. Om dan gewoon niks te zeggen. En te zeggen dat het gewoon toch €50 kost. Dat zou ik dus. En de stress die je daarbij krijgt, geeft aan waar je identiteit zit op dat moment. Die is absoluut niet vrij op die rots in Christus. Ja, hij staat nog steeds op die rots, want daar kan hij niet vanaf. Maar het voelt niet zo. En dat is ook een interessante, want dat zat ik hier ergens. Het gaat namelijk niet over voelen. Want het gaat over zijn. Ja, dus ik voel mij op dat moment absoluut niet vrij en veilig. Maar ik ben wel oké. Dus ook al ben ik heel depressief of is alles mislukt in mijn leven, zie ik het absoluut niet zitten. Ik ben nog steeds oké. Of ik het voel of niet.
Ja, dat is fijn.
Fijn, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Is geloof een voorwaarde om je oké te voelen? Nou, en dat is wel leuk, want dat gaat van gevoel naar geloof. Nee. En ja. Want als je niet gelooft, ja... Dan maakt het ook niet uit wat God zegt. Toch? Dus het interesseert jullie omdat je gelooft. En ik merk in praktijk wel eens, in mijn werk wel eens, dat mensen dan bang zijn dat ze niet goed genoeg geloven. Ik zeg, nou, geloof je dat Jezus voor je gestorven is? Ja, dat geloven ze dan. Nou, dat is genoeg. Meer hoef je echt niet te geloven. Nou ja, en dan is het leuke ook nog dat het geloof ons gegeven is. Om het nog extra ingewikkeld te maken. En dat geloof is in zekere zin een voorwaarde. En tegelijk ervaar je dat niet zo, omdat het al aanwezig is. Maar voor het oké zijn, maakt het uiteindelijk niks uit. Want Jezus is voor iedereen gestorven. Dus ja, of we nou geloven of niet, ieder mens mag dat hebben. Is dat een beetje, ja, het is een beetje een ingewikkelde, abstract begrip, hè? Dat is met geloof wat. Mensen praten liever over gevoel of wat ze doen of wat ze denken. Maar geloof is een overtuiging. Gelukkig maar.
Ik heb in Binnendijk eens horen zeggen, heel lang geleden, je bent niet tot gevoel gekomen,
je bent tot geloof gekomen. Ja, je bent tot geloof gekomen. Ja, en het bijzondere daarvan vind ik dan voor mijzelf, dat ik eigenlijk nooit zonder geloof geleefd heb. Dus het is voor mij zo'n... Het is eigenlijk zeg maar een deel van mijn zijn. Snap je? Ja. Gelukkig dus niet afhankelijk van situaties, van mensen, van gevoelens of wat dan ook. Waren er nog andere vragen naar aanleiding hiervan? Want volgens mij heb ik alles gehad. Nee? Mag ik? Ja. Ja. Mevrouw zegt dat de wetten de veiligheidsgordels zijn. Dus niet de moetens van wat we moeten, maar de veiligheidsgordels voor ons leven. Het leuke is dat in dit boek, dit is eigenlijk het meest basale boek wat ik heb geschreven, waarin die dramadriehoek helemaal uitgewerkt wordt. Dat laatste zit een stukje in wat alleen maar over de wet gaat. Omdat de wet een richting geeft. Want heel veel mensen die denken, ja, heb ik alle vrijheid en nu? wat nu? Hoe moet ik dan wel leven? Nou ja, het moet niet, maar het is wel handig om te weten waar je je aan zou kunnen houden. En dan kun je opnieuw over bedenken wat je daar zelf van wil. Dus daarom heb ik die inderdaad daar ook in opgenomen. Mag ik afsluiten met één stukje tekst? Mag ik je bril nog even lenen? Uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld zoals u trouwens allang doet. En wat God allang met welbehagen aanziet, zoals hij dat in Prediker zegt. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9.
Dankjewel.
Zullen we God danken? Dank u, lieve Vader, dat u hier aanwezig bent. Dank u dat u ons allemaal kent en dat u in onze harten kunt kijken. Dank u dat u ontzettend veel van ons houdt en dat uw genade zo groot is dat we er nooit buiten kunnen vallen. Dank u, Jezus, voor het offer wat u gebracht hebt. En dank u, Heilige Geest, dat u in ons wilt wonen, met ons mee wil gaan, straks de wereld weer in. En dat u ons nooit alleen laat. In Jezus' naam. Amen.